lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 12e zondag, afdeling, de 31e vraag en het antwoord. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Dan vraagt de onderwijzer: waarom is hij Christus, dat is gezalfde, genaamd? En hij antwoordt daarop: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die onze verborgen raad en wil God van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. En zij die het boven graagt, zij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, en zou de letter van ambt dragen tot ambteloze, tot onze enige ambt dragen. En de vorige maal zijn wij gebleven bij de voorbidding van Christus bij den Vader. En ons resten nog het laatste deel van dit antwoord, waar sprake is van het koninklijk ambt van de Heer Jezus, gelijk er geschreven staat, en tot onze eeuwige koning. Zoals wij bij zijn profetisch en priesterlijk ambt ook stilgestaan hebben bij de verwording van de ambt door de zondeval, datzelfde kunnen wij toepassen op zijn koninklijk ambt. Of het koninklijk ambt waarmee Adam en Eve in het paradijs bekleed waren, namelijk om met God eeuwig te leven en te regeren. Adam wandelde als een koning en Eve als een koningin, te midden van Gods schepping. En hij had ook macht gekregen om de hof te bebouwen en om de dieren bij hun namen te noemen. Maar boven alles is het koninklijk ambt toch wel dit, dat de mens, wandelende in de gemeenschap met God, met hem in eeuwige zaligheid zou leven en regeren. En daarom is het ook juist in het koninklijk ambt dat de bitterheid en de afschuwelijkheid van de zonde zo sterk openbaar komt. Het is niet voor niets dat wij telkens in het woord juist vinden de vermaning tot grootmoediging, tot onderzoek, beproeft u zelf of gij het geloof zijt. Altijd maar weer is er sprake in het woord van vernedering, van ellendigen, van noodrustigen. Dat heeft ons iets te zeggen. Namelijk dit, dat de karikatuur, het missen van de waarachtige profetendienst, het missen van de waarachtige priesterdienst is heel erg. Maar als het gaat om het koninklijk ambt dat wij verloren hebben, dan komt het lachwekkende. En het is niet lachwekkend, maar het is veel erger. Het is om te huilen. Dat komt zo vreselijk sterk naar boven. Want als er één zonde is die ons tot in het diepst van ons gedeelte inzit, dan is het die gevallen en toch zichzelf handhavende natuur van de mens, die koning wil zijn. daarom is het zo'n groot wonder als wij daaraan ontdekt mogen worden. En dat we onszelf eens mogen zien in het licht van Gods woord, door de Heilige Geest toegelicht. En dan is het dan zo dat wij dagelijks tegen de zonde, ook deze zonde, te strijden hebben, zegt het formulier. Namelijk die strijd des geestes, die strijd van Christus Jezus. Toch is het een slecht teken als je merkt dat een mens nooit eens aangetast is geworden, juist in zijn koninklijke natuur. In het drachtbeeld daarvan. Ik weet wel, je kunt zeggen, je hebt hoogmoedige mensen en je hebt vermetele mensen. Je hebt mensen met ontzettend veel inbeelding. Het karakter zal daar ook wel een rol in spelen, dat geloof ik zeker. Maar het ras van onze geboorte is ontstoken van de hel. Ik geloof toch zeer zeker dat waar de genade Gods openbaar komt, daar wordt er toch een doodsteek gegeven. En dan is het een stervensproces. Toch komt in het leven van die zondaar steeds weer terug. Zo gij dwaaselijk gehandeld hebt met u te verheffen, de hand op de mond. Steeds weer. In het verborgene doet de Heer wat. Dat hij ze vernedert door zijn krachtige hand. En u voelt nu ook steeds wel aan de noodzakelijkheid van dat alles. Want als het waar is en is waar dat Jezus Christus de van God gezalfde koning is, dan zal hij het ook zijn ook. En dan zal men hem het goud geven. En voor zijn aangezicht zullen de stedelingen bloeien. Maar juist op dit punt moest je wel zeggen, was een arbeid des geestes altijd weer. Ten slotte zeg je, ja, een mens klaagt wel eens de dood. En het is waar, de dood zegt men is een harde schuldeiser. En de dood, dat ook naar het woord, is de laatste vijand die te niet gedaan wordt. Als hij komen zal, dan zal die dood te niet gedaan worden. Maar anderzijds moet je zeggen, er is toch eigenlijk ook geen andere remedie dan om er voorgoed een eind aan te maken van Gods wegen aan dat hoogwaardige bestaan van de mens. Een andere remedie is het niet. En ik weet wel, als die mens ziet sterven, dan zeg je, wat is er van die koninklijke waardigheid overgebleven? Bitter weinig. Het is in alles is het een hoopje ellende die nog afhankelijk is van een druppeltje water van een ander om zijn lippen nat te maken. Hij kan de adem niet behouden. En het is erg om aan te zien, maar wat moet het toch voor God zijn om die mens in die stadige dood bezig te zien, is een vermetelheid. En die vermetelheid die gaat vaak schuil achter het kleed van ootmoedigheid en nederigheid. Toch nog zo erg ook. Ook terecht zegt dat de Kolbrugge ergens, ons hele leven is een toneelvertoning. En een vaste avondgeschiedenis met al haar verborgen gruwelen op de heilige hemelstraat voor God en zijn heilige engel. Want de mensen kunnen wel eens altijd in een inrichting komen, zo scham te lachen, hè, van mensen die voor hun eigen applaudisseren. En een ander die loopt daar, die dient zich aan, dus hè, heel graag de keizer. De keizer, of de koning, die en die. Die mensen zijn dan van de verstand beroofd, zo gezegd. En dan kan een mens, als die het rechte inzicht mist, tenminste, dan kan hij daar wel eens zo spotachtig tegenover staan, zegt, oh, moet toch eens kijken wat er gek. Maar ja, wanneer het woord God komt onderwijs, dan komen wij er wel achter dat er meer gekken buiten de inrichting lopen dan erin. Dat nou voor God zo nou de hele wereld is, met mij erbij. En dat is zo nodig, want als er één zonde is waar het menselijk hart in gedrongen is, dan is het de hoogmoed. De hoogmoed. Dat is zo erg. Dat kan de Heer alleen nog ontdekken. En dan kun je ook daarin nog ontdekken dat de mens met... Je zou zeggen, ja man, komt er nooit geen eind aan. Maar dat moet ik je toch zeggen. Anders zou ik niet kunnen zeggen als de Heer zelf me er niet opmerkzaam had gemaakt. En mens kan zelfs in de voorstelling dat God alleen koning is. En dan kan die alle hoogheid van het schepsel ter aarde werpen in een gesprek of in de prediking of in het gebed of hoe dan ook. En dat nog alleen maar zijn eigen waardigheid beoogt. Dat is toch erger. Dat is heel erg. Daarom, het erge van de verloren ambten, dat komt juist zo sterk uit in het koningschap. Hè. Wie is de Heere, zegt Farao, ik ben koning. Wie is de Heere dat ik naar zijn stem zou luisteren? En niet alleen in Farao's huis kwam dat uit, maar als je nou rekent dat het Davidisch koningshuis, dat moest eigenlijk zijn een voorafbeelding van die koning die eenmaal komen zal. Wij noemen dat het theocratische koningschap. Dat wil zeggen het koningschap in de volle zin van het woord onder en bij de gratie van God. Namelijk om van God alleen de gele in te wachten en het oor te neigen op zijn inspraak. Dat is niet meer zo bij het koningschap van de volkeren deze wereld. Maar bij Israël was dat wel zo. God zelf was hun wetgever. Hij is onze wetgever. De Heer is onze koning. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze rechter. Maar als je dan naar de afloop kijkt, we hebben daar onlangs nog eens bij stilgestaan in de bijbelezingen. Onze koning is van Israël God gegeven. Dan zeg je ook, ja, dat huis van David ook, dat is toch allemaal. Wat is ook daar, juist wat het koningschap betreft, de zonde diep en diep ingevreden en openbaar gekomen. Het liep tenslotte allemaal uit op een afgehouwen tronk en een wortel in een dorre aarde. En dat die wortel en die afgehouwen tronk nog in die dorre aarde waren, dat was alleen nog maar Gods genade en ontferming. Omdat de Vader gezegd dat ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. De berg mijner heiligheid, ik zal van het besluit verhalen. Hij zijt mijn zoon, deze heb ik u gegenereerd tot koning. Tot de volle ambtsdrager, tot gezalfde. En dan kun je zo stilletje zelf bij je eigen en naar elkaar zitten te luisteren waar je ook bent. In de spreekkamer of de wachtkamer bij de dokter en bij de tandarts en op je werk en in het huisgezin. En die was zo stilletjes in je eigen zitten te luisteren naar al die gesprekken en die, alles wat wij dan naar voren brengen. En dan zie je overal doorheen kruipt dat vergif. Op het werk ook. Die waardigheid van de mens die is zo sterk. Ja, dat de een klimt over de ander heen omhoog. En dat dan kan het niet schelen. Diezelfde man die altijd voorop gelopen heeft bij wijze van spreken voor de Partij van de Arbeid. Zodra die kans is een stapje te veranderen, weet je wel, dat die anderen weer onder hem komen, dan praat hij ergens weer over meestal. En dan heel zijn houding verandert. In dienst kon je dat merken, je had heel gewone jongens die, wel, ik kon best niet overleg, maar als ze dan per ongeluk uitgekozen, niet allemaal, maar je had erbij, als ze dan per ongeluk uitgekozen werden om naar de kaderschool te gaan, dat ze na een maand of zes terugkwamen als sergeant of wachtmeester, dan herken je ze gewoon niet meer. Ze brullen ze keer te gaan en verschrikkelijk. Dus je zei, is dat nou die waar we nog weer op de kamer gezeten hebben? Als een koning staan ze dan te regeren, weet je wel. Vaak nog heel onwillig ook, maar laat het nou maar rusten. Dan heb je zei dat die macht wel eens voelt. En het nou in de loer of zo gaat, het is erg. Maar het is een droef feit om te constateren dat dat nou in de kerk precies hetzelfde aan de orde is. Ja. Dat komt het ook allemaal aan de orde. Overschrikkelijk kerkraden, gemeentes verscheurd en verwoest. En als je dan doorgaat dringen tot de kern, dan doe je soms ontdekking dat het alleen maar berust op een zekere geërgerdheid in de menselijke waardigheid. Of de dominee is beledigd, of de ouderling is beledigd, of een gemeentelid is beledigd, of hoe dan ook. En dat geeft soms een stroom van ellende in een gemeente. Wat zei je? Kom eens op kerkelijke vergaderingen. Klassen en synodes en noem maar op. Bijna altijd die waardigheid van die mens. Want dat is zo gevaarlijk. En ja, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Maar je mag gerust weten dat ik wel eens zo blij geweest ben. En mag wel eens zeggen, Heer, wat hebt u ons tot op dit ogenblik niet uit? En dat wij anders zijn hoor. Maar dat zie ik als een soort medelijden van de Heer met ons. Dat u weet hoe zwak dan we zijn en hoe klein van krachten. Want ik heb wel eens gedacht, ik zou het niet meer tegen, ik zou er niet tegen kunnen, ik zou mijn verstand verliezen. Als ik dat allemaal hoor, dan kan het ook wel weer meevallen hoor. Maar ik denk, als ik dat er nou ook nog bij had, dat in een gemeente nog haat en nijd en twist en tweedracht regeren en noem maar op. Dat is erg. En het is echt niet zomaar denkbeeldig wat ik u noem. Nee, dat is werkelijk aan de orde van de dag. Aan de orde van de dag. Tegen Gods woord in sleept men elkaar voor de rechterstoelen. En dat gaat zomaar door. En dan, oh. Ja, dan schrijf je op de hogere vergaderingen ook. Een bepaald college maakt bepaalde dingen weer uit. En die worden dan door dat hoogcollege weer opgelegd. Ja, ik weet wel. Ze zeggen dat vergaderingen, meerdere vergaderingen en hogere vergaderingen nodig zijn. Maar hoe hoger de vergaderingen worden, hoe gevaarlijker wordt het in de kerk en noem maar op. Gevaarlijker wordt het. Dat zou allemaal wel gaan als het waar was. Zij met ootmoedigheid bekleed. Want God weet het. Daar de hoogwaardige, maar de nederige geeft hij vandaan. Die koninklijke natuur. Een oudoom van mij leeft nog. En hij vreest God, gaat nog, maar die was jong. En hij had ontzettend veel tegenslag. En vreselijk arm. En, nou ja, het was niet best. Maar zijn vader, mijn overgrootvader, die had op het moment de patiëntjes bij elkaar geschraapt en die zei, joh, doe je nou een winkeltje? Tabak, sigaren, een katwijk. Nou, dat was prachtig, prachtig. En dat winkeltje dat liep, dat was een klein onaanzienlijk winkeltje, maar van alle kanten kwamen de vissers bij Overduin tabak en sigaren halen, onder een gezellig praatje. Ze verloopt ineens zo heel lang. Toen kwam de vader op bezoek. En ja, het pa moet eens kijken. Er zijn grote dingen gebeuren. Tekeningen werden uitgespreid. Daar stond een pand op het pier aan de boulevard. Met een terras ervoor. Waar de mensen nog rustig een sigaartje konden roken. Nee, prachtig. Jongen. Waarom dus? Oh nee, kijk eens naar de inkomsten, wat er allemaal in kwam. Daar zit ze dik en dik in. Kom makkelijk. Jongen, zegt de oude man tenslotte, die zijn deur verhoogt, die zal verbroken en vernederd worden. Maar pa wist er niets van. Maar toen met veel tamtam eindelijk de zaak geopend was, toen bleef de winkel leeg. En de katwijkers die zeiden, wat doet u dat allemaal van, wat denkt u wel? Want hij liep al helemaal met zijn neus in de wind. Het was geen tweede zaak in een katwijk zo. Want het was ook afgelopen, ook en binnen 6 weken weer een plank op. Ach, voorbij. Oh, als je nou je persoonlijke leven eens nagaat, kun je misschien ook krijgen. Dat weet de buurman niet, dat weet je eigen vrouw soms niet, of je eigen vader of moeder. Maar dat het net zo is als je op de toppunt bent, dat je opeens met je neus in de modder valt. Ik heb er wel vaak erg in gehad, hè. Ja, dan weet ik wel, ik bedoel dat niet overgeeft, want je hebt mensen die overal wat van maken, maar... Nou, als je net een stukje werk afgeleverd dacht te hebben, nou mensen, wie moet dat verbeteren? Dan gebeuren er meestal wat. Of je bijbel verschoot, of weet ik wat er gebeurde, of je liet het te doen uit je handen vallen. Ja, dat is nog genade als de Heer een mens eraan ontdekt. Hoe vreselijk dat is. Dat wij nu, terwijl we eigenlijk niet zijn, die meent iets te zijn daarin niets is, die bedriegt zichzelf. Dat nou we niet zijn en dat we toch doen alsof we alles zijn. Dat kun je ook leren als je vertrouwd bent. Het hele leven is een leerschool, maar het vertrouwde leven, het huwelijk, is ook een leerschool. Het is ook een leerschool wat dat betreft. Niet alleen van Gods goede gaven, maar ook wat wij nou eigenlijk zijn. In de verhouding man, vrouw, vrouw, man en kinderen. Dat koninklijke van de mens, dat en ik weet wel, ik wil de verhoudingen niet uitwissen die naar Gods woord zijn, maar wanneer liggen die verhoudingen dan zuiver? Nee, ik bedoel geen zoetelijke laat maar en het is wel goed houding, zo niet. Maar wat worden er vaak een boze en harde woorden gesproken of gedacht die niet voortvloeien uit de waarheid, maar uit mijn waardigheid. Mijn triomferend beginsel, ik wil. Vandaar dat de Heer Jezus zo vele malen uitnemend gesproken heeft. Die in de wereld regeren, dat worden wel harde koningen. Ze worden wel weldadige heren genoemd. Dat wil zeggen, ze doen ook wel eens goed en... Ach, het leven van de mens is in hun hand. Alles zo zal het onder u niet zijn. Wie denkt de meeste te zijn, die zijn alle dienaar. En Paulus spreekt er ook van de minst sierlijke leden van het lichaam die overvloediger eer worden beleefd, zo ook in de gemeente des Heeren. Als er verschillen zijn tussen twee intellectuele mensen, zullen we nou zeggen, en die geestelijk ook bovenop hoog staan, dan zegt Paulus, dan moet je de zaak laten beslechten door twee heel gewone mensen. De minst aanzienlijke, en die moet je laten oordelen. Die moet je het meeste eer geven, op huisbezoek, in de prediking. Dan moet het liefst ook komen, waar geen eer te behalen is. Geen eer te behalen, ja. Dat is toch eigenlijk wat. Want dat leeft in ieder mijn hart en dan moet ik u ook van God wegen altijd weer op wijzen. Want dat treft mijzelf ook en u ook. En dat moet u nooit verkeerd opvatten. Je mag veel van elkaar houden hier op aarde. Ook als mensen van eenzelfde gemeente. En elkaar lief hebben, zegt Paulus, om het werk wil. Maar... Och. Wat kruist er toch ontzettend gauw die vlijende tong. Dat bevier lopen van elkaar, van mensen. En zijn er dit dan niet aan schuldig, dan sluit ik mezelf bij in. Maar ook dat is zo, dan wil je een ander tot een koning maken, op een verkeerde manier. En dan, dit en dat en die man, en nee, dat heb je nog nooit van zijn leven gehoord, en dat heb je nog nooit van zijn leven gehoord, en ik weet wel van mensen, nou zijn ze er ineens weer. Maar dat ik door een paar studenten gevraagd werd, wat is dat voor een man? Die zat daar over mij aan te halen. En dat, dit alles met een hele veeg van de kaart af gedaan, en maar voel je... Als ik zoiets hoor, dan denk ik, het zal nog een groot wonder wezen dat dat standaard staat. Want dat kan niet. God geeft zijn eer niet aan mensen. Dat doet de Heer niet. En nogmaals, ik bedoel, het is een aangename zaak. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Als boven alles naar geschreven staat, zijt nuchter en waar. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een vriezende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Ja, in sommige opzichten is misschien een minderwaardigheidscomplex, als het geen meerwaardigheidscomplex is, is nog geen eens zo gek. Het is wel eens goed als je zo bent dat elke keer je leven daar niks goed doet. En hoe pijnlijk ook, het is wel eens bedroevend hoor, als je altijd in zo'n tang zit als het ware, dit niet goed en dat niet goed en dat deugt ook niet en dat ook niet, maar het is toch ook weer niet zo kwaad. Want denk erom dat een mens die gist in zijn schoenen heeft, dat die mens toch ontzettend graag de hoogte en de ruimte en de wijte in zou gaan. Ontzettend graag. Koninklijk ambt. O, wat zijn wij dan in zijn ogen? Voor mensen stuit het al, als er een uitblinker bij is in hoogmoed en in ingebeelde waardigheid. Dat stuit al onder mensen. We zeggen de mensen, wat verbeeldt die man zich dan? Hoe zijn wij dan alle in het aangezicht van God? Die alleen regeert en alle heerst. Als hij een recht heeft op alle eer en heerlijkheid. Nee, het koninklijk ambt dat is wel zo diep, diep weg bij de mens. In de goede zin en in de kwade zin komt het zo sterk, sterk naar voren in het leven. Dat met recht deze aarde wat ik aanhaalde van Kolbrugge, dat moet in Gods ogen wel een krankzinnige gesticht lijken. Waar een heleboel aangeklede apen elkaar de loef aftrachten te steken, met de een nog meer, nog beter dan de ander. En dan geestelijk, hè. Dat is helemaal wat geestelijk. De geestelijke koningen, die geleefd hebben en die nog leven. Maar waarin men blijk geeft van zo weinig ontdekking kennis te hebben, dat men gewoon op een soort waardige troon zit, als geestelijk keurmeester of wat dan ook. Men kan het beoordelen, men kan het weten, men keurt goed of men keurt af. Men geeft een bemoedigende schouderklop of een heimelijke waarschuwing dat het er niet best bij staat. Alles is dat zie je verwachten. En dat is helemaal erg. Dat is nog erger dan de wijze van spreken, de eerzucht van een aardse president of een minister. Want dat geschiet dan met een mantel van het woord om. die eerste. Dat zijn de mensen die niet te benaderen zijn. In de kerk noemen ze dat de domino krater. Er is een hoop afgesleten door de moderne tijd en in dat opzicht kan het geen kwaad dat er wat afgesleten is. Maar, een mens waar alles voor in de houding schiet en waar ieder van die plechtigheid en dat gewicht enzovoort, weet je wel, van het spreekwoord getuigd of van het even stil is, er gaat een dominee voorbij. Maar wat is dat in sommige kringen nog erger? En je zegt, het lijkt wel of dat men banger is voor de mens dan voor de levende God. En de mens waar niet die te achter, hij is hoor, hij stroomt. Hij snijdt de geest der vochten af als druiven. En hij slaat als pottenbakken spaten tegen elkander aan stukken. Dat doet de God van hemel en aarde. Ja, dan mag ik u toch wel eens vragen. Ben je daar nou wel eens een beetje aan ontdekking geweest? Ontdekt. Niet dat je ervan verlost bent ten ene malen, want het blijft hier op aarde tot onze laatste doodsnik toe een proces. Maar mag het nou een proces zijn in die zin? Dan moet je eens opletten. Want gelijk zijn met hem. Een planting geworden zijn in de gelijkmaking zijn dood. Alzo zullen we dood zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Mag er ook zijn wat Paulus schreef aan de Filippenzen. Dit gevoelen zij in u. Het welkomt in Christus Jezus. Die de koning van alle koningen genaamd mocht worden. Het was geen roof van hem, van ons is het diefstal, maar van hem was het zo. Hij heeft zichzelf ontledigd de gestalte van een dienstknecht aannemen. Oh, wat is er dan in deze wegen en paden en gangen altijd reden, altijd noodzakelijk. Wat de dichter zegt, weerhoud o Heer uw knecht. Dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoogvaardij. Hier zie je mij niet meer dan lezen tot u van grote zonde vrij. Want er zijn grote zonden, ontzaggelijk grote zonden. Maar de zonde van de inbeelding, van de zelfhandhaving, van de eigen gerechtigheid, van de koninklijke waardigheid van de mens, die zijn wel het meest duizende. O, daar is om de haat en de vijandschap zo sterk openbaar tegen de Heer Jezus, die uw koning komt, eenvoudig, rijdend op het, zachtmoedig, eenvoudig en rijdend op het veulen van een ezelin. Die koning wilde niet. Ganselijk niet. Maar nu heeft de Heer in al die ellende, in dat grote, krankzinnige huis, heeft de Heere zelf voor een koning gezorgd. En het ambt van Christus, die enige grote ambtdrager, was ook het koninklijke ambt. Ik heb het u aangehaald uit Psalm 2. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Hij is van het besluit verhaald. Alle heidenen hebben zich opgemaakt met alle volken en de vorsten hebben tezamen beraadslaagd tegen de Heere en tegen zijn gezalfd om alle banden te verbreken. Maar de Vader heeft gezegd tot zijn Zoon, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erf en de einde der aarde tot uw bezitting. Hij zal ze hoeden met een ijzeren hoed, scepter. Toen van Jezus op aarde. De koning, de eeuwige koning wordt hij hier genoemd. Dat wil zeggen, zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Het loopt met alle aardse koningen en Adams koningen vreselijk slecht af.
Want als God komt en de geest ontbindt, dan zeg je, wat blijft er nu van over? Van al het commanderen, van al het baas zijn, van al het schampere woorden, van alle hoogmoed. Wat heeft de rijke die het in zijn leven voor het zeggen had, en voor wie anderen hebben gezucht en gebeest, of die het loon van de arbeider hebben ingekort. En in de koninklijke waardigheid die ze gesprek hebben verwijderd. Wat blijft er over?
Hun kostelijke spijzen smaken niet meer. Hun hoge rekeningen die ze betalen aan de dokter helpen niet meer. Het is alles voorbij. De mens die in waarde blijft niet en gaat eraan. En dat is dan het einde. Van dat koningschap mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Het is te vergeefs. Alles te vergeefs. Ijdelheid der ijdelheid, het is al ijdelheid. Abel, ijdelheid, ademtocht, dat is het leven. Kan je dan niet af met het koningschap?
Daarom staat hier te midden van al die stervende koningen, die de indelingen des harten van nature te boven gaan, die zelfs in koninklijke afweer zeggen, wijs van mij, ik heb geen rust aan de kennis van uw leven, om u na te volgen. Te midden van dat alles is één enige koning gekomen. Een enige koning. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Toch als het geslacht tot geslacht blijven. Zijn heerschappij is eindeloos uit van de rijk. Die koning zijnde zal regeren tot in eeuwigheid. Want de heerschappij is op zijn schouder. Een koning. Nou ja, een koning. Ja, toch een koning. Een eeuwige koning. Dat was hij in zijn vernedering. Dat was hij in zijn sterven. Dat is hij ook in zijn verhoging. En dat zal hij ook zijn in zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Eeuwige koning. Alleen, het was een koningsmantel die ons niet aanstond. Van de eenvoud, de armoede, het liggen in de kribben, al die dingen, honger en dorst. En toch door alles heen, Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid als goud en heerlijkheid als het enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Wie heeft de prediking geloofd aan wie is die arm, die koningsarm ook geopenbaard? Aan wie? De zijne geweest. Die hebben hem beleden als de zoon David. En met die uitspraak, de zoon David, daar bedoelde ze Israëliet mee, daar bedoelde Bartimeus mee, de beloofde, de gezalfde, de Messias. Dat was niet zomaar de betekenis van familie van David, uit het geslacht van David, nee. Dat betekende voor die Jood in diepste wezen, hij is het, de zoon van David, die komen zou. Maar die hebben het ook ervaren door het geloof. Die hebben het ervaren hoe hij in zijn koninklijke genade de heerschappij komt reken brengen hier. Terwijl alle koningen die zich om hem heen verdrongen, de arme man het zwijgen op wilden leggen. Hij stond stil. Wat wilt gij dat ik u doen zag? Heere, dat ik ziende mag worden. Ik wil wat zien, dat is komen. Of die arme man die Nelaas was. Die was zo ver weg. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. U hebt de macht, u bent koning. U kunt alles wat u behaagt en wat u wilt. Ik wil God reinigen.
koninklijke. Daar speelt nu door het profetische en priesterlijke dienst, speelt die koninklijke genadeheerschappij dwars doorheen. Dan vind je eigenlijk alle drie de ambten vind je daar. Het onderwijs, de verzoening, maar ook de heerschappij en de majesteit van zijn genade. Nog een arme man die helemaal lam was, die komt zo padoes door het dak, hebben ze hem voor de voeten van de Heer Jezus neergelegd. De Heer Jezus doet in de eerste plaats geen teken, maar hij zegt, mijn zoon heeft welgemoed, hun geloofsdiende, uw zonden zijn u vergeven. En dat is alle andere koningen, dat komt er te na, zeggen die steden. Hij maakt mij aan God gelijk, wie kan zonden vergeven dat, indien gij moogt, weet. Dat de zoon des mensen macht heeft op aarde om zonden te vergeven. Zo zeg ik u, neem uw bedden staat, neem uw bedden op en wandel. Dat is een koning. In alles. Maar dan op zulke wijze niet, moet je daarvoor lezen, niet wat wel irriterend. Maar dat komt omdat wij zulke vijanden zijn. Maar dat vind je niet. Dat hooghartige, dat verkeerde, dat valse koningsideaal van de mens. En dat is zuiver, dat koningschap, hè. Met als machthebbende leerheid. Maar dat wilde niet zeggen dat de Heer Jezus met eerlijk gesproken zoveel klappen erbij moest geven. En zulke schreeuwen moest doen om indruk te maken. Dat wil dat niet zeggen. Het eenvoudigste woord van de zaaier ging uit om te zaaien. Dat was nog machtig. Machthebbende. Ik denk dat iedereen dat gehoord heeft, hoor. Maar de vrienden die het gehoord hebben, en die hebben hem als koning aangebeden, die kwamen uit verre landen. Waar is de geboren koning der Joden? En de fariseeërs hebben gekeken en gesnuffeld, en ze konden er eigenlijk ook niet zo goed uitkomen. Ze wisten wel iets van Bethlehem. En dan zie je die koningsaard van Esau naar voren komen om alle kinderen uit te roeien. Want ik kan geen koning naast mij dulden. Ik kan niet iemand naast mij hebben die beter is. En daarom die diepe, ingrijpende haat van Herodes. Om dat zaad te verdelgen. Want hij denkt, dat zou toch al zijn, mijn troon begint te wankelen. Hoe moet dat verder? Zo kwam nu die koning op de aarde, zachtmoedig, eenvoudig en rijdend op het scheulen van een ezelin. En de kleine kinderen hebben hem hulde toegebracht. Hosanna, gezegend is hij. Die daar komt in de naam des Heeren. Maar ook in de vernedering bleef hij koning. In de vernedering ook. Een mens is ergens een mens, dat wil zeggen. We hebben wel een grote mond, maar we hebben niet al te veel nodig. En dan breekt onze weerstand en dan gillen en dan schreeuwen we als dieren in doodsnood. Dat het ook niet menselijk is. Je zegt, moet je dat toch zien? Oh, dan kan de mens zo tekeer gaan. Maar, dat tref je niet bij de koning daar. Zeker hij heeft geleden. Hij is doorploegd door de vijanden. Hij is verslagen en bestuurd op bezwijkens toe. Maar het kon niet. Hij bleef zijn weg. Aan. En hij liet zich binden en aan het kruis, waar hij in zulke jammerlijke naaktheid en eenzaamheid gehangen werd, daar blijft hij op het punt staan. Hij hebt mij gezalfd tot koning, vader. U hebt mij verordineerd om koning te zijn. En daarom, heden zeg ik u, zult gij met mij in het paradijs zijn. Vrouw, zie, zoon,
schoon ziet uw moeder.
Kun je nou begrijpen de klapperende slagen die op hem neerkwamen, juist omdat hij boete gedaan heeft voor dat misdadige koningsideaal van de mens. Dat het daarom is dat Herodes hem een purperen mantel aandeed. En dat de soldaten hem een kroon op hebben gezet en met de rietstok hem in het hoofd geslagen. En dat ze als dwazen om hem heen hebben gedanst en voor hem geknield hebben. De kandidaat koning. Met het kandidaatskleed aan, de purperen mantel. Voel je dat de diepe achtergrond van dat alles is, daar wordt nu door God Adam te kijk gezet. Maar dan als plaats bekleder hij de koning der heerlijkheid. Oh, als ze ons zo zouden behandelen, we zouden moord en brand schreeuwen, we zouden moord en doodslag begaan. Dit is die man die pas een paar mensen geloof ik doodgeschoten heeft, die zo verschrikkelijk van streek was. Hij had onschuldig voorarrest gehad of zo. Hij pakt pistolen en geweren en messen en schiet op alles wat er is. Maar Jezus antwoordde hem niet met één woord. Want het gaat over het recht. Over het eerst geboorterecht, over het koningsrecht. Toen Jacob bij Ezau kwam, toen heeft hij alles geprobeerd nog met praten om te redden. Ja, kijk wat hier heeft Jacob alles vergeven en het is alles als een eeuwige raad en voorzienig bestel dat het zo gegaan. Maar Jacob had heel wat moeten praten, dat heeft zijn hart gebeefd. Voor zijn vader, maar ook voor Ezau. Later. Hij vreesde met een grote vrees. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. O mijn broeder. Maar als Jezus met Ezau geconfronteerd wordt, dat is Herodes. Dat was de zoon, de vertegenwoordiger van Ezau. En het gaat om het recht van het koningschap. Het eerstgeboorterecht. Dan wordt er niet meer gepraat. Dan worden de zuivere grondslagen gerecht voor het eeuwige koningschap, ook voor de kerk. Onze God heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Dan wordt erop. En de antwoorden hebben niet met één woord deze Idumeer. Hij rechtvaardigt zich niet. Hij biedt geen grote linzenmoes aan. Hij staat daar in een spotkleed en geeft geen enkele demonstratie. Nog met woord, nog met werk. Omdat vader gezegd dat ik heb u gezalfd tot koning over Sion. Zo trekt de Heer de zaken recht daar bij Herodes. En als u goed kijkt, dan zegt hij, ja, dat is wel ons beeld. Kandidaat koningen met een spotkleed op. En God en engelen en alles wat geschapen is, spotlachend om ons heen. Om ons jammerlijke mislukkelingen uit te lachen en te bespotten. Dat zou ons ding zijn. En dat deel neemt nu deze koning op zich. Hij neemt het op zich om al zo bespotten. En toch heeft niet kunnen beletten wat er boven zijn kruis geschreven stond in Rie. Jezus Nazareden, Rechtsjubioren, Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven, zegt Pilaat. Niet op verzoek van Jezus. Hij heeft het geschreven. Zijt gij dan uw koning? Ja, hij is de koning.
Hij is de koning der koningen en de heren der heren. Ook dan verloochent hij het eerstgeboorterecht niet en zegt: indien ik mijn vader zou bidden, hij zou mij meer dan 12 legioen engelen bijzetten, dan mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zo is het koningschap door ons vertroebeld, verloren. En nu in plaats daarvan een surrogaatbeeld. Dat koningschap is in de borg en middelaar, de koning der koningen, helemaal opgeluisterd en verheerd. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Daarom moest hij met doornen gekroond worden. Daarom zegt het woord: gij dochter Zion gaat uit aan de koning Salomo. Met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag der blijdschap zijn harten op de dag van zijn bruiloft. Toen heeft zijn moeder zijn volk hem met doornen gekroond. Was er een smart als zijnde smart? Was er een beschimping als de schimp die hij droeg? Niemand. En hij was het rijtje uit de dorre aarde van Davids onvruchtbare koningsstaat voortgekomen. En dan vallen de slagen. En hij blijft koning. Door alles heen blijft hij koning. Ook al zijn de klappen van de valse koningen die ze verdiend hebben op zich dus aangekomen. Het beste middel is tot de snuiting van onze verdorven hoogmoedige koningsaard is een blik des geloofs op deze koning. Dat alleen. We kunnen lang en kort praten dat het niet klopt dat we zo hoogmoedig zijn en dat we zo waardig zijn en dat we zo plechtig zijn en dat we zo alsof wij God zijn op de aarde zijn. Lange korte vertrouwen, maar het helpt niet. Ook niet als je elkaar voorhoudt dat God de leder, de hoogwaardige leder staat enzovoort. Maar dat helpt wel. Het dierbare evangelie en de geest van Christus, als we een blik geven op hem, wat hij nou gedaan heeft, dan is het toch iets alsof er een dras geschoten wordt in dat hart van de mens. Dan gaat hij met Jezus of Jezus. Het zijn die Joden niet meer Jezus die sloegen en spuwden in het gezicht. Ik heb uw beker gevuld en uw kroon gevlochten met mijn vermetele hoogmoed. Toen ik zei, het zal u geen zins geschieden, wees u zelf genade. U bent toch koning? U bent toch koning, Jezus? Geloof u zelf nou. Geef nou eens een staaltje aan uw vermogen leer. Anderen heb je verlost. Kom nou eens af van het kruis. Wat een verzoeking is dat geweest. Je hebt alle kanten op de koning gericht. Om nou koning te zijn. In macht in plaats van in dienst betonen. Dat was het koningschap van Christus. In de lijden en sterren. Dienst betonen. Ik ben onder u als een die dienst. Koninklijk dienst. Hij dient zijn onderdaan. En nu komt de verzoeking naar alle kanten. Nou, kom nou dan. Laat nou zien dat je de koning van Jood bent. Je kunt je eigen nog niet helpen. Nu zal je een ander helpen en regeren. Maar in Jeruzalem wordt gezongen door de ellendigen en door de Emmausgangers. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon. Opdat u uw gerechten mag richten in beleid. Want eeuwig zal de gloriekroon bloeien op het hoofd van David, grote zoon. En hij is opgestaan uit de dood. En God heeft klamelijk bevestigd zijn getuigenis gegeven. Dat hij een naam heeft boven alle naam. In zijn naam zullen alle knieën gebogen worden. En tot onze eeuwige koning die al met zijn woord en geest regeert. Regeren is het werk van een koning. Regeren. Wijs regeren. Goed regeren.
regeert. Hoe regeert? Ga je niet met een dolk op je hart, of een revolver? Niet in een soort regering die, nou ja, zoals Hitler in de oorlog, een kadaverdiscipline. Is er niet bij. Door zijn woord en geest. Maar het is wel een scherp, de geest mij die slaat. Dat woord. Door zijn woord en geest regeert. Of hij nou geest en woord zegt, of woord en geest. Dat lijkt me niet veel verschil te maken. Hier wil de man zeggen, het woord van God, het woord des konings. En het woord des konings is leven. Het is een levend en krachtig woord. Het is niet goed uit te drukken hoe het nou eigenlijk is. Want het woord openbaart ons ook dat we het woord kunnen horen zonder acht te geven. En het woord openbaart ons ook en de Heilige Geest wrocht mede. En er werd het toegedaan. Wrocht mede. Ik dacht dat de band van woord en geest zo nauw is. En zo moeilijk uit elkaar te trekken. Dat we het in één adem mogen noemen. Hoewel nogmaals zeg ik erbij datzelfde woord openbaart ons. O God. Neem uw geest niet van ons. Want ze zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. En wij zien dat ze het hebben kunnen ingaan, zegt de apostel, vanwege hun ongeloof. En sommigen hebben gehoord en het ging niet gepaard met geloof. Daarom woord en geest. Het is een oordeel als de Heer zijn geest van zijn woord onttrekt. Dat er niets gehoord, of wel gehoord wordt uitwendig, maar het woord geen kracht doet in de hart. Een koning die regeert door zijn woord, daar moet je op aarde niet mee komen. Want op aarde daar hangt de regering van allerlei wettelijke bepalingen en straffen en alles bij elkaar. En als het over landen gaat die een heerschappij uit willen breiden, dan moet je maar eens kijken, de hele wereld is erop uit machtsblokken te vormen, het zwaar te smeden. Als je toch eens aan denkt dat er vandaag misschien zou afgelopen, maar tot vandaag toe, al weet je hoe lang elke dag tonnen bij tonnen bommen worden neergegooid, daar berust nou de macht op van de mens. Met bommen en vliegtuigen. En dat is niet, ik bedoel dat niet aan de ene kant, dat is aan allebei de kanten zo. Over heel de wereld. Dat doen de Russen, dat doen de Engelsen, de Amerikanen, de Nederlanders, de Portugezen, noem maar op. Maar met woorden is er weinig te bereiken. Want er is geen geest in de mens om te luisteren. Maar deze koning regeert ons met zijn woord. En geest, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het is de genadige regering God in zijn gemeente. Hoe doet de Heer dat? Hij opent de schriften. Hij laat het evangelie treden komen. Dat doet hij. En ja, mensen kunnen ook dingen in zijn leven. Misschien in twijfel trekken, maar hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden zijn? Dat doet de Heer ook. En dat betekent niet in eigen waardigheid, maar één ding. Het Congolese mens kan wel erg moedeloos zijn in het leven en dat ik denk, man, als er iemand tegen mij praat, dan is nooit over, tegen me zei ook wat pas geleden zo zit, dan heb ik wel eens gezegd van afgelopen. Als ik eerlijk bij de kerk ben, dan heb ik al 10 keer gedacht en wat moet ik nou wat doen, wat moet ik dit en dat. En toch door alles heen moet ik wel zeggen, heb ik vast geloofd en de overtuiging gehad dat ik dat evangelie mag en moet spreken. Dat wel. En dat bedoel ik nou niet uit een hoogte of zo, want ik heb erbij geloofd
dat mijn persoonlijke status, nou ja, eigenlijk dan niet in aanmerking komt. Of dat er veel of weinig zinnen zijn, of dat ik goed of kwaad gesteld zou zijn, maar het woord. Prinsen, zijn evangelie. Als ik nou zo mag zien en zeggen, het is zo voor mij, dat is dan zo'n groot wonder. Dat we hier alles bij elkaar wil brengen. Dat we 7 jaren lang en nog langer onder het geklank van het dierbare evangelie bij elkaar hebben mogen zitten. Zie je, ja. Dat doet hij, die eeuwige koning, die nou in zijn voorzienig bestel zegt, die stakker of die ongeluk, die moet bij die ongelukken wezen. En zo moet dat bij elkaar, want hij moet de boodschap doorgeven. De koning. Oh, en trouwens, de heer kan het nog heel lang niet doen, de heer. 1000 middelen, 1001. Al is het maar een snippertje van de Bijbel. De heer heeft een hele Bijbel gegeven, maar als het moet, kan de heer met 1 stuk afgescheurd van een Bijbel, wat zomaar door de wind doelloos over de straat waait, kan die een mens gaan regeren. En nou is die regering in de kerk, is de regering het koninkrijk van zijn genade. Door de oude theologen wordt ook onderscheiden het koninkrijk van zijn macht en van zijn genade. Het koninkrijk van zijn macht, dat wordt uitgeoefend in deze wereld. Het koninkrijk van de genade in de kerk. Het is een onderscheiding waar je niet al te veel waarde aan moet hechten, want de kerk ervaart juist ook zijn macht. Zijn machtig arm beschermde vrome rechten zielen van de dood. Maar de bedoeling was nog niet. De bedoeling was dit. Dat de zoon die van de vader alle macht en alle naam gekregen heeft om koning te zijn tot in de eeuwigheid, ook om gericht te houden en recht te spreken. Dat deze koning met zijn scepter de heidenen zal hoeden en uit stukken slaan. Alle schrijvers en groot sprekende monden. Want al zien we dan er niet zoveel van, de gerichten van deze koning zijn op de gehele aarde. Mens en beest is onder zijn macht en majesteit. Hij verbreekt de boog en slaat de spies aan twee. Hij oefent weer schatijn uit. Ook in die dingen waarbij het ons voorkomt, alsof het allemaal in handen van de Satan is. Maar dat is moeilijk. Aandacht zegt, het is een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en heel veel. Maar ik heb het u wel eens gezegd in de openbaringen, daar lees je van die paarden. Akelige paarden, vale paarden, rode paarden, zwarte paarden, allerlei plagen. Veronderstellende of afdelende. De dood, de honger en de kommer, de ellende, de pest en noem maar op. Maar voorop ging de ruiter op het witte paard. Hij liet de anderen uit. En toen heb ik gezegd, het is alweer een tijd geleden, een paar jaar toen heb ik gezegd, mensen, daar zie je nou in hoe dat God nou uiteindelijk als koning alles in zijn hand neemt. En toen dacht ik, ik weet nog wat ik toen op dat ogenblik dacht, toen dacht ik aan die jongens die in de oorlog doodgetrapt, doodgeschoten zijn, in gevangenissen, in concentratiekampen, doodgeranseld en gezegd, jongen, wat een geestel, dat nationaal socialisme in Europa, wat een geestel. En dan al die miljoenen mensen die hun einde gevonden hebben in gaskamers. Of het zijn al die burgers die weg zijn met bombardementen. En toen bij die tekst klaar, toen kreeg ik een ogenblik te zien hoe dat die ruiter op het witte paard voorop ging. Dat was nou de enige troost. Want toen zag ik, en ik hoorde al in de geest, hoorde ik, uit allerlei kampen hoorde ik klanken van stervenden, van jongens die in de jeugd ervan gehoord hebben, van man, helemaal afgestomd door het geluid, die hun eigen doden maar moesten blazen. die hoorde niet. Ten slotte, o God, wees mij genadig. Zo is hij koning.
Zo is zijn koninkrijk van macht, waarin hij de inwoners der aarde tegen elkaar verpletterd, wordt toch weer doorbroken en doorkruist door het koningschap van zijn genade. Wij zien net op de sombere kanten. Als het jou die gegevens bleef van zo'n episode uit de wereldgeschiedenis, dan zou je akelig van worden. Het is niet om te lezen. En het fotomateriaal is niet om te zien. Zo erg. Zo afschuwelijk.
En dan zien we meestal weinig dat hij eruit er op het witte paard voorop ging. En dat hij ze eruit gehaald heeft. Uit grafgraven. Uit grootste pijn. Ik denk ook nog aan de familielid, ja, in welk hoek die precies is, dat kan ik niet beoordelen, maar dat vond ik wel het aardigste in zijn boekje, dat hij schreef over de stam Dachau, dat die man tegen hem zei, vandaag ga je eraan, ik rust niet eerder, of je bent dood, en dat hij, of dat hij nou 14 keer of 10 keer op één dag in elkaar trapte. En elke keer stond hij wel koosjouw. Maar tenslotte, toen kon hij niet meer. Toen hadden ze hem zo getrapt, dat hij bleef liggen waar hij lag, in de kou, in de vorst. En toen de vrienden, die hebben hem in een kolenberg gegraven, net met zijn hoofd er bovenuit. En daar zong hij als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schijnt van mijn leven. Is er dat mijn vijand schrams gebrand, uw rechterhand zal redden. Ach, wie zal het zeggen wat de Heer om één arme weduwe kan doen? Wie zal zeggen, wij zien alles naar aardse lijnen, naar aardse koningen en dictators en dan zeggen, als die Nixon houden en als die Brezhnev en als die houden. Met aardse ogen kijken wij er tegenaan. Maar in feite heeft één uitverkoren zondaar voor de Heer oneindig veel meer betekenis.
Oh ja, dat is een onbegrijpelijke zaak. Maar nou in de kerk regeert de Heer door zijn genade.
Dat wil zeggen, daar brengt hij door zijn regering terecht. Hij maakt zelf onderdanen door zijn woord en geest. Daar geeft hij hun zijn rechten en zijn inzettingen. Zie op mij, die mij aan goud en geloof heeft het eeuwige leven. Hoort naar mij, alle gij eilanden, gij kinderen, neem mijn getrouwe raad in acht, zegt gij, hij, hebt gij het goede lust? In het koninkrijk van zijn woord en geest, daar is een samenspanning tussen die kracht van de heilige geest en de majesteit van het woord. Het vlees wordt een woord, maar dat wordt ons toch in woorden verkondigd. Dat is het opmerkelijke. Niet met tolken, niet met dreigementen, niet met dit en met dat, maar het is woord der genade. Rijdt voorspoedig op het woord der waarheid, o held. Om de onderdanen te treffen in het hart.
Hij regeert het in woord en geest. Dat is een zalige regering. Hij roept de Heer voor zijn nagezicht en zegt, zondaar, ik moet u even hebben. Afzondering. Zo neemt de Heer wel eens ieder apart. En dan weet de Heer alleen maar van Petrus aan de zee van Tiberias, Paulus en noem ze allemaal maar op, Thomas. Ze krijgen allemaal wel een woord dat de Heer zegt. Leer nu eens van mij. Leer nu eens van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wat ben je toch? Wat heb je toch gedaan? En dan is er ook in waarheid erkentenis. Heer, ik ben van haar spoor afgegaan. Ik en mijn vader tevens. Maar wilt u alsjeblieft koning zijn? Want ja, als je naar je eigen kijkt, zou je zeggen, hebt u er alle recht om te zeggen. Nooit meer erin, in het land. Verbanning, buiten de grenzen van het land. Buiten de genade, buiten de geest.
Maar dat doet hij nou niet. Omdat het een koningschap van de genade is in de kerk. Dan zegt de Heer, ik zal uw koning zijn.
En dan begint de Heer al heel klein mee als de kinderen nog op moeders arm in de kerk gedragen worden. Hij is koning. God is rechter die het beslist. Israëls God. En zo gaat hij maar door. Heel het leven door. Nou, dan kun je wel van harte zeggen wat de profeet zegt. Heren, andere heren behalve zij hebben over ons geheerd. Toch door u alleen gedenken wij uw naam voor u alleen. Door het woord die we varen. En hij beschut ons bij de verlossing die verworven. En behoudt ons. Troostrijke waarheid. Ik kom er niet meer op terug. Dus vergeef me dat ik dit laatste kort noem. Hij beschut, beschermt en behoudt. Is dat nodig? Nou, als u nou gelooft hebt vanavond wat ik u zei. Wat een misselijke karikatuur dat wij zijn. Eer ik verdrukt, wij dwaalden. Als jouw kerk is weer geloofd, dat je zo goddeloos afgebracht hebt en afbrengt. De indelingen des harten te boven gaan. Dat men gelooft. Dan weet je ook wel dat het nodig is dat de vermaning tot ons komt. Dit gevoel zei je niet. Terwijl het in Christus Jezus was, die zichzelf vernederde. Ja, dat is geen imitatie, nee, dat is ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat. Als dat geen regerend vader gedaan is, geen zaak in het leven van openbaring komt, dan zou ik niet weten wat dan. Wat dan? Dan moet je door blijven gaan. Laat ons zijn tanden van zijn, maar de psalmdichter zegt, kus zijn zoon, opdat hij niet toorne, en op de ende hij op de weg vergaat, wanneer hij toorne maar een weinig zou ontbranden. Welgelijk zalig zijn alle die hem betrouwen. Nu, jongens en meisjes, kinderen, kleine kinderen, van nature is de duivel onze koning. Die laat ons naar zijn pijpen dansen. Maar ik hoop dat Jezus uw koning zijn. Dan begint u al klein te regeren. Als je brutaal, goddeloos tegen je vader en moeder. Kan best zijn, je bent Adam. Maar dan is het, als je een koning hebt, dan zegt die koning terug. Dat gaat terug. Mijn vader of mijn moeder, terug. Of mij onderwijzen, het goddeloos. Als die man en vrouw benen met elkaar het leven verbitterd, je hebt geen koning, dan ga je door en dan dek je toch onder een mantel van godzaligheid en dan zeg je, ja, we blijven toch maar zondaar, hè. Maar als je een koning hebt, dan zeg je terug. Laat uw vader maar voor het altaar verzoenen, eerst met je naaste, met je vrouw of met je man. Want hij wil het niet. Een lichaam zonder geest is dood. Een geloof zonder werk is ook dood. De geloofswerken zullen openbaar komen. Dat hij beschut, beschermt en behoudt daarin je. Maar het gaat alleen nog als het waarlijk in onze harten zo mag zijn, telkens weer. Dat we geloven dat we van die doorbrengers zijn en zulke monsters voor de Heer. Want als we daar bovenuit groeien, dan worden we. Dan worden we gewoon dienst en koning. En als je nou telkens voor de Heer zegt, o God, hier staat een verschrikkelijke, zo vind ik in je buurman te zeggen, verschrikkelijk monster. Hij is niets, hij kan niets en hij heeft niets, maar hij doet net of dat hij Heer en Meester is. Maar o trouwe God, aanschouw alsjeblieft uw gezalfde koning. En wil zo'n rebel als ik ben aan de teugel houden. Aan de teugel van uw woord en geest. Nu dan? Dan zegt de dichter het gebed en de toon. Ze sturen het woest en redeloos gedierte.
dieren krijgen het wel voor elkaar, ook met redeloze dieren. Maar ook laat zulke dwang voor u niet nodig is. Die God verlaat heeft, smat op smat te vrezen. En eenmaal komt het einde. Hij moet als koning heersen. Alle vijanden worden onderworpen. Dan zal het zijn tegen alle vijanden, gij die niet gewend hebt dat ik koning over u zal zijn, breng ze hier en slaat aan uw voeten dood. Alle ouderen van mijn grootvader was een zeer evangelisch man, als hij bij een arme stek kwam en hoe gaat het kind? Och nee, het is met mij niet. En dan zei hij, nou, zou je nou willen dat hij koning was? Hij alleen hier komt. Oh, dat is waar. Dat hij me komt. Nou kind, heb dan een goede moed. Want hij heeft niet gezegd, gij die gewild hebt dat ik koning over u zal zijn, breng dier en slaven dood. Hij heeft gezegd, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zal zijn, breng dier en slaven en voeten dood. Ach, dat we alle mogen instemmen met het gebed, dat de koning leven. Amen.